Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 1 en daarvan het eerste en het tweede vers. Het eerste vers, welzalig hij die in der boze raad, en het tweede vers, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. Psalm 1, vers 1 en 2. De schriftlezing voor deze middag is uit de Galatenbrief, het vijfde hoofdstuk, Galaten 5, waardoor we eerst de belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we dan nu Galaten 5. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Zie, ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom een iegelijk mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden, gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof door de liefde werkende. Gij liept wel, wie heeft u verhinderd der waarheid gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat gij niet anders zult gevoelen. Maar die u ontroert zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Maar indien gij elkaar bijt en vreet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. En ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheid des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.
Gemeente, wij zingen ter voortzetting uit Psalm 143 en daarvan het tiende vers. Leer mij, o God, van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. Wij noemden u Psalm 143, het tiende vers. Gemeente, met Gods hulp willen wij een preek voor u lezen van dominee D. Riedijk. De tekstwoorden voor vanmiddag kunt u vinden in Galaten 5 en daarvan de versen 22 en 23. Galaten 5, vers 22 en 23, waar we Gods woord lezen. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Wij gaan zingen als collectezang Psalm 133, de versen 1, 2 en 3. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En wat er verder volgt, de versen 1, 2 en 3 van Psalm 133. Gemeente, wij gaan luisteren vanmiddag naar de grote tegenstelling. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats het werk van de geest. In de tweede plaats de vrucht van de geest. In de derde plaats de vrijheid van de geest. Het thema van de preek is de grote tegenstelling. Ten eerste het werk van de geest. In de tweede plaats de vrucht van de geest. En tenslotte in de derde plaats de vrijheid van de geest. Letten wij nu eerst op de eerste gedachte. Het werk van de geest. Maar de vrucht des geestes. Zo begint Paulus onze tekst. Die tekst is genomen uit de Galatenbrief. Dat is een brief geschreven aan gemeenten die in de landstreek Galatië lagen. Die gemeenten waren daar door de Heere gebouwd door de kracht van de Pinkstergeest. Waar de geest gaat werken, daar moet u altijd de Satan verwachten. Waar de Heere werkt, daar komt de Satan. Er is een spreekwoord dat zegt, waar de Heere zijn kerk bouwt, daar bouwt de Satan een kapel naast. En hoe harder hij tekeer gaat, hoe meer u er zeker van kunt zijn dat de Heere op weg is om zijn kerk te bouwen. Dat blijkt uit het woord van God. U moet altijd leven vanuit dat woord, gemeente, want dat is het enige vaste dat u in het leven hebt. De Heer Jezus ging naar het land van Gadara om daar twee bezetenen te verlossen. En als hij in een scheepje midden op het meer is, op de zee van Tiberias, dan komt er een storm. In die storm is de Satan. Straks bestraft de Heere de zee. Het is de Satan te doen om de Heere met zijn kerk te laten omkomen. Hoe harder de Satan tekeer gaat, hoe meer de Heere op weg is om zijn werk te werken. Dat was ook in de gemeente van Galatië zo. Daar waren mensen binnengekomen, de zogenoemde Judaïsten. Dat waren mensen die wel van genade wilden leven, maar ze wilden bij die genade ook zelf wat doen. De mens wil er toch ook zelf wat bij doen. Zij droegen de gemeente op om de wetten van Mozes, de spijswetten, te onderhouden. Ze droegen op om bepaalde dagen en maanden te onderhouden. Een heel bedrijf van wettische verplichtingen en van inzettingen moesten zij vervullen. Mensen die naast de genade nog iets willen toevoegen, die beroven Christus van zijn eer. Zij beroven hem van de eer dat hij een volkomen zaligmaker is. Zij beroven de kerk van de troost. Want als de kerk van haar werken moet gaan leven, gemeente, waar blijft zij dan? Waar blijft u dan? Kunt u van uw werken leven? Als wij van onze werken moeten gaan leven, dan is het verloren. Gemeente, als u nog één ding, nog één nagelschrap tot uw zaligheid zou moeten toebrengen, dan was dat voor u, voor alle mensen, verloren. Daarom is Paulus zo scherp in deze brief. Hij zegt, als de rechtvaardigheid uit de wet is, dus als de Judaïsten gelijk hebben, dan is Christus te vergeefs gestorven. Dan is de Heere Jezus te vergeefs op de aarde gekomen. Dan heeft hij te vergeefs aan het kruis gehangen. Dan heeft hij zich te vergeefs aan de dood overgegeven. Als de rechtvaardigheid uit de wet is, dus als er maar één daad van u bij moet, dan is Christus te vergeefs gestorven. Dan is het te vergeefs geweest dat hij op de aarde kwam. En dat kan natuurlijk niet. Gemeente, Paulus predikt de gerechtigheid die in Christus is. Hij zegt, sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Galaten 1, 5 vers 1. Dan preekt hij geen vrijheid, zoals de mens vandaag aan de dag wil. Die wil vrij leven. Men zoekt een beetje vrijheid. Dat zoeken we allemaal, jongens en meisjes. We willen ook graag leven zoals de wereld dat leeft. En dan toch tegelijk de kerk een beetje bij de hand houden. Zo willen we allemaal leven. Maar dat preekt Paulus niet. Hij preekt de vrijheid die in Christus Jezus is. Hij spreekt niet een vrijheid waarin de mens zich uit kan leven. Hij preekt een vrijheid waarmee Christus zijn kerk vrijgemaakt heeft. En waar hij ze in vrijheid doet wandelen door zijn geest. Paulus spreekt over dat nieuwe leven der genade. Gemeente, het gaat erom dat wij het leven van de genade deelachtig worden. Want wat ons nodig is, dat is het werk van de Pinkstergeest. De Pinkstergeest die gekomen is op aarde. En toen op de eerste Pinksterdag werden 3000 mensen vernieuwd. Die werden levend gemaakt. Je kunt ook zeggen, ze werden ingelijfd in Christus. Gingen leven uit Christus. Werden bediend uit de levensbron Christus. Daar werden mensen van dood levend gemaakt. Als mensen worden levend gemaakt, uit de doodslaap worden opgewekt, dan kun je dat zien. Dan gaan ze anders leven, hebben ze andere begeerten, andere uitgangen van hun hart. Dan worden andere lusten in hun leven geboren. Kortom, er ontstaat een nieuwe mens. Bovendien, dat zijn mensen die een heimwee hebben naar God. Gemeente, het werk van de Heilige Geest is om heimwee naar God en je ziel te werken. Als je heimwee naar God kent, dan komt de grote vraag in je leven: hoe kom ik met God verzoend? Hoe kom ik ooit weer in gemeenschap met God? En dan gaat de Pinkstergeest Christus verheerlijken in een mensenhart. Hij gaat openbaren waar het leven ligt, waar de weg tot God ligt. Hoe kan een mens die totaal verloren is en zonder God in de wereld is, en die alles verzondigd heeft en geen rechten meer heeft, hoe kan die nu met God verzoend worden? Dat gaat de Geest leren vanuit het eeuwig evangelie. Hij gaat leren dat er een weg is, door God gegeven, in de Zoon van zijn liefde. Het wordt de dierbaarste weg die u zich ooit kunt voorstellen. Gemeente, het volk van God, dat zijn mensen die heimwee naar God kennen, die Christus dierbaar achten en die uit Christus gaan leven. Zij gaan vruchten voorbrengen. Waar dat werk van de Geest is, daar worden ook vruchten gezien. Waar het werk van de Geest gevonden wordt, daar worden de vruchten openbaar. Er zijn tweeërlei vruchten. Er zijn vruchten van het vlees. Werken van het vlees, zegt Paulus in onze brief in hoofdstuk 5. Daar ontdekt de Geest aan. Het zijn de werken die u vindt vanaf het 19e vers. De werken des vleeses nu zijn openbaar. Welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, verneingeving. Dat zijn allemaal werken van het vlees. Die doen we van nature. Daar is de wereld vol van. Wanneer we dat gaan ontdekken in ons leven door de kracht van de Geest, dan gaan we ons met een heilige schaamte schamen voor God. Dan gaan we voor God buigen en gaan we onze zonden aan de Heere belijden. Tegenover de werken van het vlees staat de vrucht van de Geest. Die is nu zo nodig in ons leven. De Heer Jezus zegt, uit de vrucht wordt de boom gekend. Aan de vrucht kun je zien welke boom je aantreft. Je leest geen druiven van distelen. En je leest geen vijgen van doornen. Van een goede boom krijg je goede vruchten. en van een kwade boom kwade vruchten. Het gaat om de vrucht des geestes in ons leven. En de vrucht des geestes staat nu recht tegenover de werken van het vlees. Dat is dat woord shemar in onze tekst. Dat is de grote tegenstelling waarover wij in de tweede plaats gaan spreken, wanneer we gaan handelen over de vrucht van de geest. Maar de vrucht des geestes, zij zal in ons leven gevonden moeten worden. Er zijn in het leven van het volk des Heren twee dingen. Het zijn de werken van het vlees en de vrucht van de geest. Paulus laat ons in dit hoofdstuk horen dat er een inwendige strijd is. Waar de geest komt, daar komt de strijd. Want we hebben namelijk een oud hart dat boos is en dat vol is van verderf. Waar de geest komt wonen, is een nieuw hart dat vernieuwd wordt naar het evenbeeld van God. Dus twee harten, een nieuw hart en een oud hart. In Romeinen 7 staat dat Paulus een inwendige strijd kende. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Paulus kende dus ook de strijd van het oude hart en van het nieuwe hart. Paulus noemt het de strijd tussen het vlees en de geest. En de geest en het vlees. En die twee staan tegenover elkaar. Gemeente twee harten. Die vindt u bij het volk van God. Het ene deel zijn de werken des vleeses. Er staat werken. Dat is meervoud. De werken van het vlees komen voort uit ons boze hart. Je kunt ze nooit opsommen. Het zijn er zoveel. Er is zoveel ongerechtigheid. Hebt u dat ontdekt, gemeente? Hebt u wel eens ontdekt dat er dingen zijn in uw hart waarvan u nooit hebt gedacht dat u uit u voortkomen? Zaken waarvan u nooit vermoed zou hebben dat ze in uw hart leven? Hebt u dat wel eens ontdekt? Daar kom je achter. Dan worden de versen 19 tot en met vers 21 van Galaten 5 niet iets voor een ander, voor de wereld. Nee, ze worden iets van mijzelf. Tegenover de werken des vleeses staat de vrucht des geestes. Let u erop dat er niet staat de vruchten des geestes. Het staat er niet in het meervoud, maar er staat in het enkelvoud. De geest heeft één vrucht, enkelvoud. Gemeente, waarom? Zodat er zo staan. U moet het zo opvatten. Al de dingen die verder genoemd worden, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid, die horen bij één zaak. Het is één vrucht. Je kunt het vergelijken met een diamant. Een diamant heeft slijpvlakken. En als je hem draait, krijg je telkens opnieuw een ander beeld. Zo is er ook één vrucht des geestes. En die kun je wentelen. Die kun je keren. En dan zie je telkens wat anders. Maar het blijft die ene vrucht. Dat heeft te maken met dat ene beeld van God. Dat weer in de mens wordt opgericht. In de wederherstelling van de mens. Het gaat om dat ene beeld Gods dat we kwijtgeraakt zijn. Dat in de genade door de herschepping teruggegeven wordt. Het is dus één vrucht. Je kunt niet zeggen, matigheid heb ik wel en blijdschap, maar liefde nee, daar weet ik niets van. Dat kan niet. Ze horen bij elkaar. Het is één vrucht des geestes. Het is er of het is er niet. Begrijpt u? Als je een plant hebt die groeit, dan komt aan die plant, als het goed is, vrucht. Dat is vanzelfsprekend. Dat is een teken van leven. Het leven brengt vrucht voort. Gemeente, ze zijn ingeplant in Christus door het dierbare geloof en door de geest. Christus is het hoofd en zij zijn in hem als zijn lidmaten. Ze brengen vruchten voort uit Christus. Hij is de bron. Ze brengen zelf geen vruchten voort. Gods volk spant zich niet in om uit zichzelf vruchten voort te brengen. Want dan zou het niets worden. Dan wordt het werken van de mens. Maar er is een vrucht des geestes. De geest neemt het uit Christus en schenkt het aan een verloren zondaar. Een vrucht is een vanzelfsheid, zo ook het werk van de geest. Nu moet u erop letten dat de kerk, het volk van God, niet leeft van die vruchten. Het is niet zo dat het volk van God leeft van de vrucht des geestes. Ze leven niet van de vruchten, maar Gods volk leeft van de wortel, van de bodem waarin ze geplant zijn. Zij leven van die vette grond, waarvan u gezongen hebt in Psalm 1. Ze leven uit Christus. Dat is de levenswortel. Hij heeft die goede werken voorbereid, opdat zij er en wandelen zouden. Gemeente, de kerk leeft uit Christus. Hoe meer dat ze geoefend worden in het dierbare geloof, hoe meer dat ze gaan leren dat uit hen in der eeuwigheid niets kan komen. Zij zullen geen vrucht meer voorbrengen in der eeuwigheid. Maar ze leren dat het alleen uit Christus komt. Hij is de bron, de fontein. Hij is de fontein des levens, in wiens licht wij het licht zien. Ze leven uit hem. Uit hem wordt door de geest die vrucht voortgebracht die u hier genoemd vindt. Die vrucht wordt niet voor niets gegeven. Zij is niet voor het volk van God. Ze is voor een ander. Die vrucht is voor de Heere, opdat hij verheerlijkt worden. God verheerlijkt zichzelf door zijn volk. Als u deze vrucht van de geest beziet, dan hoort u daar 9 dingen in noemen. Die 9 dingen moet u in 3 splitsen. 3x3. De eerste groep is liefde, blijdschap, vrede. De tweede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid. En de derde groep, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. In deze volgorde. De eerste groep is betrokken op God. Liefde, vrede en blijdschap. De tweede groep is op de naaste betrokken. Langmoedigheid, goedertierenheid en goedheid. De derde is betrokken op de gelovige zelf. Geloof, zachtmoedigheid en matigheid. De eerste groep is betrokken op God. Liefde, blijdschap en vrede. Gemeente, dat is het koninkrijk van God. De apostel Paulus zegt, waar is dat koninkrijk van God in bestaande? Wel, het bestaat niet in uiterlijke dingen. Het bestaat niet in uitwendigheden. Het bestaat niet in het wat zwaar opnemen of licht opnemen. Het koninkrijk van God bestaat uit 3 dingen. Uit liefde, blijdschap en vrede. Waar de geest gaat werken, is de eerste vrucht liefde. U zult zeggen, het eerste is toch overtuiging? Een mens wordt overtuigd van zijn zonden. Jawel, de geest overtuigt van zonde. Maar weet u hoe u overtuigd wordt van zonde? Er is 2 overtuiging. Er is een overtuiging zoals van Esau en Kain. Zult u eraan denken? Dat waren mensen die nooit verbroken zijn van God. Zij zijn altijd vijand van Christus en het woord gebleven. Weet u wat de ware overtuiging is? Dat is dat de liefde van God in het hart van de mens wordt uitgestort. En dan wordt het hart verbroken. Is dat wel eens gebeurd in uw leven? Dat u voor God verbrak? Dat u door de liefde van God zo verbrak? Dat u boog voor God? En dat u zei, Heere, het zou recht zijn en u zou recht doen wanneer u mij voor eeuwig voorbij ziet. Dat doet de liefde die in het hart wordt uitgestort. Liefde is het wezen van het beeld van God. Johannes had er iets van gezien. God is liefde. Wanneer God liefde in het hart uitstort, dan gaat de mens voor God buigen. En dan gaat hij voor God zijn schuld belijden. En dan wordt hij het waardig dat God niet meer naar hem omziet. Hij zegt niet zoals Kain: deze zonde is te groot om vergeven te worden. Nee, dan gaat hij buigen voor God. U gaat Psalm 32 en Psalm 51 lezen. Al de boetepsalmen. Dan wordt de liefde van God in uw hart uitgestort en wordt u verbroken. Daar gaat het om. Gemeente, als de liefde van God in het hart uitgestort wordt, dan komt er ook wederliefde. Hoe meer we gaan leren kennen wie God is en wat God is, hoe meer we gaan verstaan, God is liefde. Des te meer wordt de wederliefde in het hart opgewekt. Wederliefde tot God. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Maar niet alleen dat, gemeente, weet u wat ook nog meer is? Liefde tot de naaste. Als de liefde van God in het hart wordt uitgestort, dan krijg je je naaste mee. Je vrouw of je man en je kinderen en de kleinkinderen, je krijgt ze mee. Want ze dragen allen een ziel voor de eeuwigheid. Gemeente, weten ze thuis? Weten je kinderen het? Hebben ze het wel eens gehoord van u? Is het zo dat u ze meedraagt op de vleugelen van het gebed? Omdat u iets geproefd hebt van wat het is om God te missen voor eeuwig? Liefde in het hart uitgestort noopt tot wederliefde, tot de naaste. En liefde tot het volk van God. En tot de dienst van God. Tot het woord van God. Johannes zegt: wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Als je de broeders haat, dan moet je maar zeker denken dat je dan toch echt niet vanuit de dood in het leven bent overgegaan. Als we de broeders lief hebben, zegt Johannes, dat komt omdat we zijn overgegaan vanuit de dood in het leven. Dan ga je de broeders lief krijgen. Dan worden er banden gelegd door het woord van God, door de prediking van het woord, door het werk van God worden er banden gelegd. Die kunnen de eeuwigheid verduren. Ze kunnen wel eens wat rekken, maar dat is maar voor een tijd. Straks zal het volkomen zijn. Ik zie een stokbewaarder in Filippi die Paulus rug en die van Silas kapotgeslagen had. Zijn eerste daad is de volgende dag om die striemen te wassen. Dan hoor ik de moordenaar ter rechterzijde van de Heere, die zijn medebroeder in het kwaad aanspreekt: denk je eraan, wij zijn in hetzelfde oordeel. Zou je niet ophouden met spotten? Hij heeft zijn medebroeder gewaarschuwd en liefde. Dat was de liefde van God, die in zijn hart was uitgestort. Wederliefde. U kunt ze door de schrift heen vinden. Liefde tot God en zijn dienst. Paulus zegt: de liefde van Christus dringt ons. Liefde. Dat is de eerste. En u zou kunnen zeggen: dat is de volmaking van de wet. Dat is ook hetgeen meegaat de eeuwigheid in. Er zijn veel genadegaven. Paulus zegt in 1 Korinthe 13: er zijn drie dingen, geloof en hoop en liefde. Geloof is veel. En hoop is dat ook. Want die richt zich op de toekomst. Op de zalige toekomst voor de kerk. Maar nu is de liefde toch de meeste. Weet u waarom? Geloof gaat straks over in zien. En de hoop gaat over in bezit. Maar de liefde gaat mee de hemel in. In de hemel voor de troon en voor het lam. Daar zal de kerk eeuwig in volmaakte liefde God en het lam de eer geven. vanwege zijn onuitsprekelijke, onbegrijpelijke genade, dat hij naar haar heeft omgezien. Liefde is het eerste. Daarop volgt blijdschap, en die is ook uit God. Gemeente, God is een God van blijdschap. Ware blijdschap komt uit de hemel. De wereld heeft alleen maar nasmaak. Satan maakt alles na. In de wereld heb je wel eens blijdschap. Je gaat naar de film en denkt daar blij te worden. Jongens en meisjes, ik moet je zeggen, dat is allemaal bedrog. De ware blijdschap, weet je waar die te vinden is? Die kun je bij God vinden. God is een God van blijdschap. Ik zou willen dat je één keer iets van die beginselen van de hemelse vreugde in je hart zou proeven. Dan was je bedorven voor de wereld en alles wat de wereld biedt. Dan was je bedorven voor al het kwaad. Het is een blijdschap in God. Hemelse blijdschap. Beginselen der hemelse vreugde mag de kerk smaken. En als ze iets mag merken van de tekenen van zijn liefde, van zijn ontferming, van Gods nabijheid. Als je mag weten dat de Heer van je af weet, dan is er een blijdschap in je ziel die meer vreugde geeft dan de hele wereld met al zijn hebben en houden. Dat is blijdschap in God. Daarbij zijn ze ook bedroefd naar God. Ze wenen over de zonde. Als ze wenen over de zonde, als ze in het verborgene liggen en naar God schreien vanwege heimwee en droefheid naar God, dan geeft dat meer blijdschap in de ziel dan ze ooit in de wereld kunnen vinden. Dat beseffen ze op dat moment niet, maar achteraf weten ze het. Er was blijdschap in, want ze ervoeren de gunst van God. Paulus zegt, als droevig zijnde, doch altijd blijde. Je zou zeggen, hoe is het mogelijk? Hoe kun je altijd bedroefd zijn en toch altijd blij zijn? Ja, dat is nu het wonder. Dat is het geheim van de vrucht van de geest. Ze kennen de heimwee naar God en ze kunnen toch voor God niet leven zoals ze zouden willen. Toch mogen ze zijn goedkeuring ervaren en de tekenen van zijn gunst en van zijn liefde. Blijdschap, liefde. Blijdschap is daarin te vinden. En die blijdschap gaat ook volkomen worden als ze in de hemel zijn. Het staat in Psalm 68. Maar het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. De geest heeft als vrucht liefde en blijdschap in God. En dan vrede. Vrede met God. Er is bij God nog vrede te krijgen. Het bloed des kruises wordt uitgedeeld en medegedeeld door de geest van Pinksteren. Hij gaat leren waar die vrede te krijgen is. Hij breekt alles af wat van u is. Hij breekt uw vroomheid af. Hij breekt uw zelfzucht en uw godsdienst en uw eigenliefde af. Hij breekt alles af, totdat er niets meer overblijft dan een arm, verloren mensenkind. Voor zo een wordt Jezus dierbaar, boven alles. Dan deelt de geest vrede mee, vrede met alles. Dat is een vrede die zich wijd uitstrekt. Dat is een vrede met de dieren, met de hemel, met het leven met God. Dat is een vrede die alle verstand te boven gaat en die harten en zinnen bewaart in Christus Jezus. Gemeente, dat is zoete vrede. Heeft u wel eens die vrede gesmaakt? Dat u over de aarde liep en dat het was alsof die aarde al vrede ademde? Het was misschien maar een ogenblik, maar een uur, die vrede met God en Christus Jezus. Heeft uw ziel zo wel eens gezongen? dan is er ook de liefde en de blijdschap. Ze horen allemaal bij elkaar. Liefde, blijdschap, ook die vrede. U wordt dan ook een vredemaker. Mensen die vrede met God gevonden hebben in het bloed des kruises, worden vredemakers. Dat staat in de zaligsprekingen. Zalig zijn de vreedzamen. Dat wil zeggen vredemakers. Want zij zullen Gods kinderen genaamd worden, zegt de Heer Jezus. Als u iets gesmaakt hebt van die vrede met God, hebt u ook wel eens gezien wat God u vergeven heeft. Gemeente, als u iets gaat zien van wat God u vergeven heeft, dan is hetgeen een ander je aangedaan heeft, niets. Je gaat dan een vredemaker worden. Dan ga je vrede zoeken, voor zover het mogelijk is, voor alle mensen. Je wordt een van die vredemakers die de vrede gaat zoeken voor elkaar. Je haalt dan niet meer van alles op. Maar dan gaan liefde, blijdschap en vrede samen. Als die ene vrucht van de geest. Kent u ze, die vredemakers? Hebt u ze ontmoet in uw leven? Die vrede hadden gesmaakt en die een vredemaker werden? Dan sta je niet op de fronten. Nee, dan ga je vrede maken. Dan gaat er iets van die innerlijke vrede naar buiten stralen. In onze tekst staat vervolgens langmoedigheid, goedertierenheid en goedheid. Langmoedigheid, dat wil zeggen geduld. Als de geest in uw hart woont, dan gaat u zien dat het één vrucht is. Dan ga je zien wat langmoedigheid is. Je gaat zien wat God een geduld met u heeft gehad. Gemeente, dan is het onbegrijpelijk dat ik nog leef. Het wordt een wonder dat de zon 's morgens nog opstaat, dat ik nog op de aarde ben, dat ik nog gezond ben. Dan is het een wonder dat God mij gedragen heeft, een leven lang. Dat hij me niet heeft weggedaan. Dat is langmoedigheid, je gaat iets van die langmoedigheid zien. Maar als je nu iets van die langmoedigheid van God gezien hebt, dan ga je ook langmoedig worden ten overstaan van je naaste. U weet, Petrus had een vraag. Hij had een broer. Hij zegt, Heere, hoeveel keer moet je je broer vergeven? Ik weet niet wie die broer was. Misschien een moeilijke broer. Maar Petrus wilde nu wel eens weten. Maar Petrus wilde nu wel eens de grens weten van vergeven. Hij zegt, Heere, hoeveel keer moet dat nu? En dan zegt de Heere Petrus, 70 maal 7 maal. Dat wil niet zeggen bij 490 stoppen. Nee, het betekent eindeloos vergeven. Gemeente, als die vrucht van de geest in het leven van de kerk komt en werkzaam is, die vrucht van de geest van liefde en blijdschap en vrede, dan is er ook de langmoedigheid. Als de liefde van Christus en de genade van de Heer Jezus Christus in ons is afgedrukt, dan zouden onze broeder wel 1000 keer willen vergeven. Als we iets hebben geproefd van de vergevende liefde van hem, gemeente, dan heb je geen vijanden meer. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten, opdat we in zijn voetstappen wandelen zouden. Die als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed, niet dreigde. Maar gaf het over aan dien, die rechtvaardiglijk oordeelt. Er staat ook goedertierenheid. Dat is hetzelfde woord als vriendelijkheid. Als de geest des Heren komt en ons gaat onderwijzen wie God is, wie wij zijn, dan ontmoeten wij een vriendelijk God. Dan ontmoet je geen hard God. Dan ontmoet je een vriendelijk God. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Paulus schrijft een brief aan de Filippenzen. En er waren twee vrouwen, Euodia en Syntyche. Tegen die vrouwen zegt hij, ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche, dat gij eensgezind zijt in de Here. Bescheidenheid is hetzelfde als vriendelijkheid. dat iets daarvan toch van de kerk zou uitgaan. Dat die vrucht van de geest toch veel gevonden zou worden in de kerk. Laten we in ons eigen hart beginnen. Op vriendelijkheid volgt nog goedheid. Dat wil zeggen gulheid. We hebben een God die alle mensen wel doet. Hij zegent mens en beest en doet zijn hulp nooit vruchteloos vergen. Gemeente, Gods volk heeft een gulle God. Maar ze worden zelf ook gul als ze de vrucht van de geest kennen. Als de vrucht van de geest er is, dan is er ook gulheid. Dan zal de gulheid, die goedheid, als een afdruksel van God, die alle mensen wel doet en die op alle mensen neerziet, ook in zijn volk openbaar komen. Gemeente, is er de vrucht van de geest in uw leven? Nu het laatste drietal. Geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Geloof. Dat is op onszelf betrokken. Want het dierbare geloof werkt de Heilige Geest door de prediking van het evangelie. Het geloof verlaat zich op God en op zijn dierbaar woord. Dat geloof zegt, Heere, gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht. Het geloof is een vrucht van de geest. Dat hoort bij de hele vrucht van de geest. Als het geloof ontbreekt, ontbreekt verder alles. En als de liefde ontbreekt, eveneens. U ziet, het is één vrucht van de geest. Wat is een geoefend geloof? Wel, dan wordt de mens niets en Christus alles. Een geoefend geloof is een geloof waarbij ik niets meer ben, maar Christus alles wordt. Gemeente, met het geloof wordt u nooit wat. Daar wordt u geen groot mens mee. Daar wordt u niet een geoefend christen mee, die overal het hoogste woord heeft. Nee, weet u wat hiermee bedoeld wordt? Dit, zachtmoedig. Zachtmoedigheid. Weet u wat zachtmoedigheid is? Dat is klein zijn. Het gaat om ootmoedige mensen. U wordt dan steeds kleiner in uzelf. Hoe meer het geloof geoefend wordt, hoe kleiner de mens in zichzelf wordt. Hij wordt ootmoedig voor God, maar ook voor de mensen. Dan ga ik de laagte in en zing ik met Athene. Geen meerdere goed, Heer, gij mij geven meugt, nadat gij mij vernedert en maakt kleine. Gemeente, langmoedigheid was geduld. We moeten naar de Heere vaak geduld oefenen. Want de Heere laat ons wel eens wachten. Het is niet zo dat de Heere aanstonds op ons gebed antwoordt. Er kan wel eens een wachtenstijd zitten tussen bidden en verhoringen. Dan heb ik langmoedigheid te betrachten. Dan klinkt in mijn ziel, ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Matigheid. Matigheid wil niet alleen zeggen sober, eenvoudig, vanzelfsprekend. Als het waarachtig leven met de Heere gekend wordt, zal er ook matigheid zijn. Er is dan soberheid en eenvoud. Heus, een gelovig blik werpen op hem, die rijk was en arm werd om onzentwil, die zich vernederde tot in de kribben en najagen alles wat groot en hoog is in de wereld, gaat niet samen. Gemeente, dat bestaat niet. We moeten in het natuurlijk leven matigheid betrachten, ook naar God. Dat betekent dat ik op de Heere wacht en dat ik mijn handen niet uitsteek naar hetgeen mij niet toekomt. Dat ik op de Heere weet te wachten en dat ik hoop op zijn woord. Gemeentematigheid is een vrucht van de geest die aan alle zijden schittert en die aan alle zijden uitblinkt. Als dit er meer in de kerk gezien werd, wat zou de Heere verheerlijkt worden in liefde, in blijdschap en vrede, in langmoedigheid en goedertierenheid en goedheid, en geloof en zachtmoedigheid en matigheid. Wat zou de kerk een sieraad zijn op de aarde? Wat zou dan een wervingskracht van de kerk uitgaan? Dat gebeurde zo in Jeruzalem. In Handelingen 2 lees je hoe die mensen daar leefden. Daar leest u over de vrucht van de geest. En u leest tenslotte, de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Dan zou er iets van die vrede geproefd worden. De vrede die alle verstand te boven gaat. Psalm 72 vers 2 profeteerde van deze vrede. En we gaan het met elkaar zingen. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. Het ellendig volk wordt dan uit lijden, door zijn arm gerukt. Hij zal nooddruftigen bevrijden, verbrijzelen wie verdrukt. Het tweede vers van Psalm 72. Gemeent het laatste, de vrijheid van de geest. Dat staat in het laatste vers. Tegen de zodanigen is de wet niet. Dat is wat, als de wet niet meer tegen je is. Gemeente, de judaïsten wilden dat men in Korinthe de vrede zou gaan zoeken in het stipt houden van de wet. Paulus heeft gezegd, niets daarvan. Als Gods heil uit de wet is, is Christus te vergeefs gestorven. Het gaat erom of de geest van Christus in u woont en of u de vrucht, die ene vrucht, meer niet, met de volle inhoud kent. Als die vrucht van de geest in u is, dan klinkt het, tegen de zodanigen is de wet niet. En waarom niet? Die is in Christus vervuld. Gemeente, de wet is vervuld. Zij is zelfs verheerlijkt in Christus. Ze is van haar vloek ontdaan. De wet is volkomen voldaan. Aan de voldoening van de eisen van de wet ontbreekt niets. Zo mag een arm mens, een matig mens, elke dag weer leven, met zijn lege handen en met zijn lege hart naar de hemel geheven. Want we hebben niets. We kunnen niet leven met wat 10 of 20 jaar geleden gebeurd is. Dat is dood. Dat is krachteloos. Daar is alle waarde uit. Het is nodig dat we telkens opnieuw bediend worden door de geest van Christus. Uit Christus. Zo komt de vrucht van de geest openbaar. U moet niet denken dat u de vrucht van de geest op een dag krijgt en dat u vanaf dan kunt zeggen, dat heb ik. En nu kan ik verder leven. Nee, zo is het niet. U hebt telkens opnieuw, elke dag weer opnieuw, de bediening van de Pinkstergeest nodig. Elke dag opnieuw, die douw van de geest. Daarom bidt de kerk Och schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Aan de hand van die geest gaan wandelen. Ik hield dan uw wet. Dan leefde ik onbevreesd. Daar hebt u de vrijheid. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken. Wanneer ik steeds opmerkend waar geweest. O uw geboon mij tot uw liefde wekken. Gemeente, zo is het woord van de geest elke dag opnieuw in het leven van de kerk nodig. Daar kun je geen dag missen. Er is een verschil in mate. Dat heeft de Heer zelf gezegd. Daar is mate. Maar het gaat niet om de mate. Het gaat om het wezen. Is er de liefde, blijdschap, vrede, zoals u in de tekst vindt? Tegen de zodanigen is de wet niet. De wet kan nu zo'n mens nooit meer verdoemen. Mathieu zingt, hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Jawel, maar hij verlost ook van de eis van de wet. Nu is de wet niet tegen, maar voor de zulken. Wandelen door de geest, dat is een binnend leven. Dat is een afhankelijk leven. Dat is een leven in het verborgene. Dat is een leven op je knieën. Dat is een leven van een arm zijn aan jezelf. Maar bediend worden in je armoede vanuit de volheid die in Christus is. Gemeente, dat is de vrijheid van de geest. Je hoeft niet naar de judaïsten te luisteren. En dan hoef je niet met al hun kunsten mee te doen. Vraag aan de Heere voortdurend. Heere, leid mij. Uw goede geest leidde mij in een effen land. Zo wordt je door de geest geleid en worden de vruchten van de geest uit Christus voortgebracht. Gemeente, tegen de zodanigen is de wet niet. Daar kan de wet nooit meer iets tegen inbrengen. Zij gaan aanstonds in. Dat zal een ogenblik zijn als de kerk daar aankomt. De vrucht, misschien zeggen ze wel van binnen in u. Er is bij mij, in mijn leven, niets van te vinden. Verbeeld je maar niet dat je daar iets van kent. Want in jouw leven wordt deze vrucht niet gevonden. Vraag dan aan de Heere, zend Heer uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder. Ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt. Gemeente, vraag dan om het licht van de geest, om het werk van de geest in uw leven te mogen ontdekken. Wat een rijkdom, als je vrucht mag voorbrengen, als je van die liefde en van die blijdschap en van die vrede iets gezien hebt in je leven. Als er dagen zijn waarin het leeft in je hart en dat is in je ziel, dat je kan zeggen, ja, het is waar. Allen die vrucht voorbrengen, die snoeit hij. Een landman gaat snoeien. Hij steekt het mes in de ranken. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, zegt de Heer Jezus, opdat zij meer vrucht dragen. Het mes gaat in de ranken en dat doet pijn. Dat doet pijn in je leven, maar het is zo nuttig. De dichter zegt, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Gemeente, als je het snoeimes van de grote landman in je leven ervaart, dan is dat geen zaak van vreugde, maar een zaak van droefheid. Maar daarna komt de dag dat je de Heere gaat danken. Dan zul je met Jesaja hartelijk zeggen, ik dank u Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt. Maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Dan gaat u met Jesaja zeggen, en gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des hels. Je gaat vragen om de hulp en de leiding van de geest. Opdat je zo aan de hand van die geest wandelend het levenspad mag gaan. Als je dan boven komt, dan kom je niet met die vrucht van de geest aan. En zeg je niet, Heere, moet u eens kijken wat ik allemaal bij mij heb. U komt eraan met uw berooide, met uw goddeloze, met uw akelige leven. Het wordt een wonder voor de kerk als ze boven mogen komen. En dat de Heere dan zegt, komt, gij gezegende des mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Dan mogen u dat koninkrijk gaan beërven. Een bedelaar die elke dag zijn hand moest ophouden, en als hij niets kreeg, dan stond hij in zijn armoede. Maar dan ontvangt de bedelaar een koninkrijk. Die bedelaar wordt toegeroepen. Komt, gij gezegende mijns vaders. Beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Daar zal alles volkomen zijn. Daar zal de liefde, de blijdschap en de vrede eeuwig bloeien. Daar zullen ze voor altijd gaan zingen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen. Met amen, amen na. Zult u dan meezingen? Amen. Heere, hoe groot is het goed dat u weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Die erfenis die boven bewaard wordt. Heere, dan is uw kerk, in zichzelf zijn ze arm, maar ze zijn rijk in die ander, in dat gezegende hoofd wat reeds boven is. En Heere, mag dan zo hun wandel ook in de hemel zijn, waar Christus is. En mogen ze ook zo in de weg van de heiligmaking toch ook iets vertonen van de vrucht van de geest. Die 9 vruchten waar we iets van gehoord hebben. Dan is er in het leven van uw kinderen veel tekort. Maar mag dan uw vrucht, mag dan hun vrucht uit u gevonden worden. En Heere, als we nog die laatste vraag niet bevestigend kunnen antwoorden. O, geeft u dan een haast en een spoed om ons levenswil. Mogen dan zoals we thuiskomen, de binnenkamer opzoeken. En u toch aanroepen. O God, wees mij die zondaar genadig. Is er bij u genade te verkrijgen voor de grootste van de zondaren? Heb dank dat u zo vanmiddag een stem om te lezen gaf. Wilt u met uw woord doen hetgeen u behaagt? Wilt u zo met ons zijn als we naar huis gaan? Breng ieder veilig thuis. In het bijzonder ook hen die alleen thuis komen. En wil ons zo vanavond nog opnieuw in uw huis brengen. In een dienst van woord en sacrament. Wil onze dominee ook weer sterken en helpen. En weest u onverdiend in ons midden. We belijden onze zonden voor u. Wilt u die vergeven? Dit alles bidden we uit genade, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 119. Het derde vers. O, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Derde vers van Psalm 119. eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u een troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.